Heeft u het? Hij doet het al? Ja, toch. Weer fijn om hier te zijn. Altijd weer een beetje bedenken, hè? Denk ik, wat mag ik hier gaan delen? Ja, ik denk dat ik alles mag gaan delen, want heel Gods woord is gewoon onderwijs. Maar dan zoek je toch altijd iets wat ook een beetje aansluit op je, bij je eigen hart. En ik heb dit al gedaan bij ons in de gemeente. En het grote voordeel is dat ik het gewoon nog een keer mag doen. En er verandert altijd wel iets, hè? Want het is niet zo van trek hem uit de kast, klaar. Zo is het natuurlijk ook niet. Maar dan ga je er weer overheen en dan denk je van, een mooi gedeelte. We hebben een Gods woord, nadrukkelijk zeg ik Gods woord, en het is mooi om te lezen. Ik daag jullie ook uit, pak eens een heel Bijbelboek. Stop met het, ja nee, dat klinkt, ik zei niet stop daarmee, dat klinkt zoals, nee. Als je gewend bent om af en toe een gedeelte te pakken, misschien beter zo Piet. Hoef niet altijd zo te zitten. Hè? Nee, maar dan pak gewoon zijn Bijbelboek en lees het Bijbelboek eens door. Dat is echt, echt mooi. Ja, toch? Want dan krijg je de grote verbanden te zien. En dat is heel boeiend. Oh, het staat er al. We gaan kijken naar Simson en de leeuw. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bent en dat we liederen mochten zingen tot eer van u. En we hebben heel wat gezongen. We volgen u. U bent onze Heer. We willen Christus zien. Heer, en ik bid zo, Heer, dat dit een startpunt mag zijn van deze nieuwe week. Dat we inderdaad deze dingen van u krijgen en dat we dat mee mogen dragen. Dat u ons eraan herinnert de komende week. En dat we daaruit ook zullen leven. Uit u. Uit de kracht die u geeft van de Heilige Geest. Dat we niet uit onszelf dingen zullen doen, maar uit uzelf. Dat u ons gaat gebruiken om een zegen te zijn voor anderen. Maar allereerst, Heer, dat we hem ook mogen ontvangen deze morgen. Door de liederen die we ook weer mee mogen nemen en ook met het woord. Dit vragen we in Jezus' naam. Ik wil ook bidden voor de jongeren, voor de kinderen. Dat u daar, Heer, vreugde geeft. Dat als er dingen gedeeld worden in een kinderverhaal, dat het zal verankerd worden, Heer, in hun hart. Dat als ze liederen zingen, dat ze het mee zullen dragen tot ver dat ze in de puberteit zijn. Dat die liederen terugkomen en dat ze elke keer Christus zien. Ook in die verkondiging, ook daar waar het woord open gaat. Zegen hen, Heer, dat zij ook een nieuwe generatie zullen zijn die u volledig zullen volgen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Die zocht ik. Ben ik dadelijk heel door overal, loop ik overal door het hele gebouw heen. Ik wil een stuk lezen uit Rechters of Richteren. Ligt er aan de vertaling. Of de vertaling, de... Ja, de vertaling die je hebt. De route, de leeuw en het raadsel wil ik naar gaan kijken. En ik wil een stukje lezen uit Rechters 14, 1 tot en met 20. Daar staat dat ook. En voor ik het lees, even herinnering. Het thema van het boek Richteren is een waarschuwende boodschap. Om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Waarschuwende boodschap tegen vermenging van het dienen van de wereld en van God. Goed leiderschap leidt het volk op de weg van God. En als dat niet gebeurt en God geeft verlossing, is de verlossing altijd volledig voor iedereen en voor het hele volk geldig. Dat is een beetje de grote lijnen die je tegenkomt. Interessant is, als je rechters doorleest, dan zie je steeds meer het verval. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. De eerste rechter geeft volledige bevrijding in Israël en elke keer wordt het minder. Nu zijn we bij Simson. Simson bevrijdt Israël niet van de Filistijnen. Dus dat is gewoon. Jef, ik geloof dat Jefta in dezelfde tijd een beetje zit. Want Simson heeft een gedeelte van het volk, zeg maar, onder zich, als je het zo kan zeggen. Hij strijdt tegen de Filistijnen en de Filistijnen worden nooit overmeesterd. Behalve door één koning. En wie is die koning? Koning David, heel goed. En dat mag natuurlijk daarachter. Dat is de duivel en die wordt overwonnen door Christus. Maar we gaan lezen van Rechters 14, vanaf vers 1. Om een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. Toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders: ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden: waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden. Of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk. Nee, vader, antwoordde Simson. Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël. Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. En in de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voer de geest van de Heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hen er ook wat van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit een kadaver van een leeuw had gehaald. Zijn vader ging naar het uiterlijke huis van het meisje en Simson gaf daar een feest, want zo hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen. Na de kennismaking werden 30 van zijn leeftijdgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. En Simson zei tegen hen, laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de 7 dagen van het feest de oplossing vertellen, krijgen jullie alle 30 een stel onder- en bovenkleren van mij. Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren. Afgesproken, antwoordden ze. Laat je raadsel... Laat je raadsel maar horen. Toen zei Simson, het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Na 3 dagen hadden ze de oplossing nog niet gevonden. En daarop zeiden ze op de 4e dag tegen Simsons vrouw, jij moet je man overhalen om ons de oplossing van het raadsel te vertellen. Anders steken we jullie huis in brand, zodat jij en je familie in de vlammen omkomen. Wat denken jullie wel? Hebben jullie je soms uitgenodigd om ons tot een bedelstaf te brengen? Snikkend viel Simsons vrouw haar man om de hals en verweet hem, je houdt niet van me. Het lijkt wel of je een hekel aan me hebt. Je hebt mijn stadsgenoten een raadsel opgegeven, maar mij niet eens de oplossing verteld. Die heb ik zelf niet aan mijn eigen vader en moeder verteld, zei Simson. Waarom zou ik het dan aan jou verklappen? Maar de hele feestweek door bleef zij mijn tranen verwijten maken. En op de 7e dag gaf hij ten slotte toe. Zo had ze hem met haar verwijten bestookt. Ze vertelde de oplossing van het raadsel aan haar stadsgenoten... En die stelde op die 7e dag, vlak voor zonsondergang, aan Simson de wedervraag. Wat zou er zoeter zijn dan honingen, sterker dan de leeuwenkoning? Ja, ja, zei Simson. Jullie hebben met mijn vaars geploegd, anders waren jullie er nooit achtergekomen. En de geest van de Heer voer in hem en hij ging naar Askelon en doodde daar 30 man. Hij nam hun kleren mee en gaf die aan de jonge mannen die de oplossing van het raadsel hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij terugging naar het huis van zijn vader. Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. Er is nog 1 tekst en dat is de tekst uit Galaten. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook richting volgen die de geest ons wijst. Tot zover. Nou, dit is denk ik een bekend verhaal. Ik heb hem bewust even zo gedaan uit de NBV, want ik heb hier altijd de Statenvertaling. En dan heb ik 2 bijbels en dan ligt heel het ding vol. Het eerste verhaal wat je leest van Simson bij Rechters, kom je een aantal dingen tegen. Je vindt heel snel de Filistijnen. Lees het verhaal zelf maar door. En dan zie je dat ze weer het volk onderdrukken. Nou, Filistijnen staan bekend om een aantal dingen. De bronnen maken ze dicht. Bronnen die leven geven. Dus dat storten ze dicht. Dat vind je in het woord. Ze hebben Israël het langst in slavernij gehouden. En dat is een volk die weer over Israël regeert. En dan geeft God Simson. Het interessante vind ik, dat gaat door een naamloze vrouw die ook nog niet zwanger kon worden. We gaan er niet verder op in. Maar er zitten prachtige lijnen naar de Heer Jezus natuurlijk. Tegelijkertijd zitten bij Simson veel tegenstellingen. Heel vaak kan je natuurlijk 1 op 1 over de Heer Jezus doen. Maar vaak is Simson een totaal tegenbeeld van de Heer Jezus. En wat zie je dan? God geeft een verlosser. En wat ik dan interessant vind is dit. Simson wordt geboren. God geeft een verlosser. Wanneer zou hij echt eindelijk bevrijding gegeven hebben? Op zijn 18e? We weten het niet. 16? Hebben ze al die tijd moeten wachten. Terwijl God al de verlossing gegeven had. Dat vond ik een hele boeiende. We gaan er niet verder op in. Maar het kan dus zomaar zijn dat je nog steeds in de verdrukking zegt, terwijl God de oplossing al gegeven hebt, maar het nog niet werkelijk zichtbaar is. Maar God is wel bezig. Nou, misschien wel eens een situatie van ons leven. Maar hij bevestigt de geboorte bij zijn ouders en het wordt een Nazarener. En dan krijgen we Simson. En hier zien we Simson dat hij op zoek gaat naar een vrouw. Drie vrouwen komen voor in het verhaal van Simson. De vrouw van Timna, een prostituee, die kom je later tegen. En later de Delila. Allemaal, nou laat ik zo zeggen, de eerste is een heidense vrouw, de Filistijn. De laatste ook. Er is ook een andere. En hij gaat naar een prostituee. Je mag toch wel zeggen dat Simson wel problemen had met de vrouwtjes. Of ja, zo is het gewoon. Want wat deed Simson? Simson die gaat naar een plek en dat betekent toegewezen deel. Timna is dat. Dat ligt ongeveer zo'n 9 kilometer van de woonplaats van hem vandaan. Nou, dat is niet vreemd, toch? Dan ben je gewoon in de buurt. Ze lopen dan wel, denk ik, in die tijd. Maar het is nog ineens zo raar dat hij daar loopt. Alleen wat gebeurt er? Hij wordt verliefd. Nou, twijfel ik daar een beetje aan of hij nou verliefd is. Want hij gaat naar haar toe en hij gaat in gesprek. En dan staat er, ze bevalt me wel. Dat is toch een andere manier van verkering vragen dan hoe wij het hier doen in onze tijd. Ja, zeker in de huidige tijd. Daar gaan we maar niet op in. Maar echt waar, je maakt de raarste dingen mee als je op school werkt. Dat kan binnen een dag hebben ze verkering en dan is het weer weg. Nee, daar, dat lijkt me wel wat. Je gaat met je ouders mee. Het is puur cultuur natuurlijk. Die gingen praten of het helemaal goed was. Hij wordt verliefd op iemand die behoort tot de vijanden van God. Hij speelt het klaar om zich dus met de vijanden van Gods volk te verbinden. Dat is wel raar. Terwijl God hem wel wil gebruiken. Dus hij leeft in een maatschappij. Ik denk vrijmoedig. Is het niet zo'n maatschappij waar wij in leven? De duisternis heerst. Letterlijk, het is nog gezegd ook. In hoeverre accepteren we het? Even erop inhaken over de Halloween. Ik geloof dat dat Zoetermeer was. Volgens mij wel, hè? Die zei van Zoetermeer wilde de hoofdstad zijn van... ik geloof dat wel, hè? Zoetermeer de hoofdstad van Halloween. En wat ik zo mooi vond, is wat de christenen deden. De NOS, die gaf de kop ongeveer zo Halloween... Zoetermeer Halloweenstad van Nederland. Christenen zijn het er niet mee eens, zoiets. Nou, het feit dat ze dat benoemden al, vond ik al heel wat. Maar wat deden de christenen daar nou? Die gingen helemaal wit gekleed en die liepen mee met de optocht. Kijk, daar hou ik van. Dat zou ik zelf ook nog durven, weet je, denk ik. Maar het feit dat ze dat deden, zij accepteerden dus niet, of in zoverre, je accepteert het wel, maar ze lieten het er niet blij zitten. Ik ben zo'n christen die heel veel vindt, maar niet in beweging komt. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Als ze nou zoiets gedaan hadden, dan denk ik, nou, daar zou ik nog wel mee willen doen. Maar wat ik zo mooi vond was dit. Zij zeiden openlijk, jongens, verleden jaar waren er mensen die gewoon op de straten pentagrams aan tekenen waren en rituelen deden. Puur occultistische rituelen. Dat gaat iets verder dan het feestje van Halloween. Zoals ze denken dat het is. Dus zij deden een tegengeluid. En dat vond ik wel mooi. Juist in die wereld hebben wij een geluid te laten zien. Of het licht laten zien, beter. De vraag is, durven we het? Simson verbond zich met die cultuur. En in het Midden-Oosten is uithuwelijken gebruikelijk binnen hetzelfde dorp. Economische factoren liggen aan de grondslag, maar ook gewoon het voortzetten van de familie. Ouders bepalen dat. Simson, zie je nergens, hè? Simson gaat volledig zijn eigen weg. Daarom heb ik ook gezegd, de route. Hij bepaalt zijn eigen route. Hij zegt ook op bevelende toon tegen zijn vader, nee, ik wil die vrouw. Ja, nou kan ik ook niet meer voor mijn kinderen mannen kiezen. Nou hadden we wel een deal. Marco en Annelies, ik weet niet of die die kennen, natuurlijk wel. Hè? Dus die hadden twee jongens. Toen zeiden van, nou, het zou leuk wezen als de oudste naar moet die gaat en die. Maar ja, zo werkt het niet. Nee, ze kiezen toch echt zelf. Maar in die tijd was dat niet zo. Hij was respectloos tegen zijn ouders en onverschillig tegenover de geestelijke gevolgen. Heel belangrijk, want bepaalt alles. En elke keer kom je dat tegen. En de waarschuwing wordt ook gegeven in Exodus en in Deuteronomium. Gewaarschuwd voor de gevaren van een verbondsluiting, met name een huwelijkssluiting met de inwoners van het beloofde land. Met de vijand. Weet je wat nou boeiend is? Zijn ouders waarschuwden hem wel, dat moet je niet doen. Maar zij hadden het nooit over zijn roeping. Dat lees je nergens. En dat is een interessante. Dat heb ik niet van mezelf hoor. Heb ik gelezen. Maar ik vond wel, dat is een interessante. Waarom lezen we nergens dat ze zeggen, Simson, dit kan je niet maken, want jij bent een Nazarener. Lees je nergens. Misschien is het al gebeurd, maar de Bijbel geeft er geen echte detail aan. Laat het licht niet op schijnen. Had misschien dan iets anders veranderd? We weten het niet. Maar naar onszelf gespiegeld, in hoeverre zijn wij niet vaak bezig met horizontale dingen en vergeten we werkelijk wie wij zijn? De vraag die ik kreeg van, nee, niet de vraag, de opmerking van mijn jongste dochter. Hoop gebed, al jullie kinderen, maar mijn dochter ook. Het gaat op zich goed hoor. Maar ik bid echt dat ze een partner mag vinden die echt volledig voor de Heer gaat. En die zei van de week dit. Ja, maar papa, volgens mij is het gewoon meer een richtlijn die de Bijbel geeft. Mooi hè? Die zoekt ruimte. Ik zeg, wat bedoel je? Nou, maar dat je niet met een ongelofelijke partner kan trouwen. Ik zeg, nou, het is inderdaad een richtlijn, maar ik denk dat die toch wel iets sterker ligt. Want wat staat erachter? Wat heeft licht met duisternis te maken? Wat heeft Bileam met God te maken? Oh, ja, ja, weet je. Nee. Dan kom je in gesprek. Maar het feit dat ze dat doen, gewoon oprecht, hè, want ze zoekt natuurlijk ook. Het feit dat ze erover nadenkt, ben ik al blij mee. Maar je staat wel voor die keuze. En hier, die roeping, kan ik tegen haar zeggen. Ik zeg maar, joh, stel dat je dat zou doen, zou het bij jou passen? Dan heb je het over de roeping. Je bent gedoopt, je bent een kind. Niet dat de doop wat doet, maar de doop komt voort uit dat je de Heer Jezus kent. Hè? Je bent gedoopt, je kent de Heer. Je bent een gered kind, je bent geheiligd. Zou het dan passen als je een ongelofelijke partner naast je zet? Nou, dan hoef je echt geen antwoord te geven. Maar de roeping van wie je bent, is veel positiever en veel belangrijker, want dan zie je namelijk hoe het werkelijk is. En van daaruit reageren en van daaruit een weg gaan, dat bepaalt echt de route. Maar hier zie je heel duidelijk dat Simson zegt, zijn eigen verlangen gaan naar voren. Zij is in mijn ogen de juiste, zegt hij. Mijn ogen. De vraag van vanmorgen is, welke route wandelen wij? Want dat is het voordeel, ik ben bijna 50, nog bijna 10 dagen, jongens, 11 dagen. Dan ga ik de magische grens over. Je zou het niet zeggen, nou joh. Op school zeggen ze wel anders, geen niet. Ik betrapte me deze week voor het eerst op. Ik zat in de vergadering, even een zijsprong. Ik moest echt lachen. Ze zagen me zitten met een glimlach. Waarschijnlijk weten ze niet waarom. Maar ik zat zo te kijken. Ik denk, jongens, ik ben echt de oudste hier. Zit echt voor het eerst. Normaal heb ik oudere docenten ook, maar die waren allemaal weg. Maar het feit dat je dan gewoon wel realiseert dat dat de strekking is van wie je bent en daaruit mag je leven. De leeuw, waar gaan we naartoe? Nee, sorry, waar gaan we naartoe? En wat ik bedoelde was dit. Het maakt eigenlijk helemaal niets uit. Ik ben 50, maar het geldt nog steeds. En door heel deze prekenserie die ik gedaan heb, ik mag het wel zeggen, denk ik, dat ik vaak Christus staat centraal. De genade. En dat blijf ik doen. Maar tegelijkertijd leert me dit Bijbelboek, en dat preek ik denk ik ook altijd wel, dat er wel gehoorzaamheid moet zijn. Alleen hier komt het keihard naar voren. Het volk wordt opgeroepen gehoorzaam te zijn. En dat sprak mij weer aan. Dan denk ik, je kan preken, je kan allerlei dingen doen, je kan studies geven, is fantastisch. Maar hoe is mijn gebedsleven? Ik heb zoveel genade soms, dat ik gewoon, ja, dat durf ik vrij te zeggen, dat ik soms bijna in een week echt niet zo vaak in gebed ben. Want ik leef met de Heer. Ik ben constant bezig. De hele dag, 24 uur, slapen niet meegerekend. Maar toen realiseerde ik me wel, ik zeg, ja, dat is wel heel mooi. En dat is goed. Niks, het gaat helemaal niet over mijn behoud, hè. Ik ben al gered. Daar hebben we het niet over. Maar na het kruis, het wordt weer tijd dat ik gewoon eens rustig de tijd neem voor gebed. En ik deed het gewoon eerlijk, want wij kennen het allemaal. En het is nu niet om hier te zeggen van, jullie moeten allemaal dit meer, dat meer, dit meer. Maar gewoon het verlangen wat eronder zat. Ik wil meer van de Heer. Ik wil meer van de Heer. En als je hier ziet in de maatschappij waarin je leeft. En dat je soms denkt, ik volg de Heer. Dat heb ik echt wel zo te zeggen. Kan altijd beter. Ja toch, dat geldt voor iedereen. Maar in hoeverre heb je dus dingen om dat nog meer te doen? Nou, dan is een stukje gehoorzaamheid. Dat je zegt van, Heer, ik ga u meer zoeken. Ik zie dat persoonlijk als een stukje gehoorzaamheid. Dus neem het niet over, één op één. God gaat met u misschien een andere weg in andere dingen. Voor mij was het dit. En dan bepaal je weer je richting en dan ben je daarmee bezig. En dan merk je gewoon in één keer weer dat je denkt, dingen veranderen toch. Ook je relatie met de Heer. Het is heel, heel bijzonder. Je gaat dingen echt anders zien. Simson was op een route gegaan Goed in zijn eigen ogen. En dan gaan met zijn vader en moeder op pad. Samen met zijn ouders. Simson kiest even een ander pad. En waar komt hij dan terecht? Bij een wijngaard. Laat nou een gevaarlijk gebied zijn om het zo even te zien voor een Nazarener. Want wat mag een Nazarener niet doen? Zijn haar knippen en geen alcohol drinken. En hij komt in een wijngaard. Nou is dat niet zo vreemd. Want in die tijd waren er natuurlijk heel veel wijngaarden. Maar dat wordt specifiek genoemd. Soms is het interessant om te kijken, wat wordt er nou niet gezegd, maar wat wordt er wel gezegd? Hij kwam bij een wijngaard en hij verbindt zich al met een vrouw die niet goed is. Dus daar is hij gelijk al onrein. En ook hier zie je zijn eigen weg. Hij gaat allerlei dingen doen. En hij komt bij een wijngaard. En dan komt hij de leeuw tegen. De Bijbel leert iets over de leeuw. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter. Dat wil zeggen, laat je niet beïnvloeden. Waakt. Uw tegenpartij. Dus een tegenpartij. Hè? Vergelijk het als een schaakbord. Nou zit wel de Heer Jezus aan ons schaakbord. Hè? Wij staan er gewoon achter als toeschouwer. Laten we daar wel duidelijk zijn. Maar als je gewoon... Laat hem schaken om het zo te zeggen. Dan win je altijd. Maar je tegenstander is letterlijk de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Maar hij komt hem wel tegen op het pad die hij zelf volgt. Hij bepaalt zijn eigen route. Hij kiest het slechte van de wereld. Hij wil zich verbinden met iets wat hij niet mag verbinden. Hij komt bij een wijngaard. Hij komt de leeuw tegen. Kijk je naar het Oude Testament, in 1 Koningen 13, is er ook sprake van iemand die op zijn weg een leeuw ontmoet. Die leeuw wordt door God gebruikt om de man Gods uit Juda, die is afgeweken van de weg, te doden. Nou, dat is wel heel stellig. Het Oude Testament is nogal vrij pittig vaak. Interessant gedeelte gaat over al de profeten. Gaan we niet verder op in. Maar er is nog een leeuw, toch? Wie is die leeuw? Ja, voor de mensen die thuis niet kunnen horen, je moet iets harder praten, maar ik geef het wel door. Maar ze zeggen hier, dit is de leeuw van de Heer Jezus. Een leeuw is een koninklijke verschijning. En er zijn meer plaatsen, hoor, maar een van de mooiste plekken is denk ik uit Openbaring. De leeuw in Openbaring 5 is Jezus Christus zelf. Hij heeft de strijd gestreden. Hij moest de duivel overwinnen en dat heeft hij gedaan. Want je ziet daar in vers 5, daar zie je Openbaring 5 vers 5. Toen zei een van de oudsten tegen hem, wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Eigenlijk ook bijzonder, hè, dat de vijand ook gezien wordt als een leeuw. Dat is altijd een tegenstelling. De grote naaper noemen ze hem ook, hè. Altijd een beetje hetzelfde moet hij zijn. Alleen is een brullende leeuw die één ding heeft, die wil je verslinden. Dit is de leeuw van Juda die alle kracht heeft en zichzelf geeft. Het is bizar. Het is zo belangrijk voor ons. De leeuw is God zelf. Wat je daarna ziet is dat in één keer de kracht van de geest op Simson komt. Simson is de eerste vermelding wat je hier ziet dat de kracht echt over hem heen komt. Simson doodt de leeuw, de machtige Simson. Maar van wie krijgt hij de kracht? Van de geest. En dat is zo'n grote genade. Iemand die zijn eigen weg gaat, die dingen doet die hij niet moet doen, die zich verbindt met de wil, verbinden met de vijand, die de vijand tegenkomt en God zegt, maar ik verlaat jou niet. Is dat niet een gigantische troost? Maar niet dit, hè. Denk, oh, maar dan kan ik gewoon mijn spoor blijven volgen. Een Galatenbrief leert het, hè. Wij zijn vrijgemaakt, maar niet, hè, om de slechte dingen te doen. We zijn vrijgemaakt juist om goede dingen te doen. Maar hier zie je wel Gods trouw. Dat is denk ik ook een reden. Ik spring nou even helemaal naar voren. In de Bijbel, in de Hebreeënbrief, wordt Simson bij de geloofshelden genoemd. Nou, je moet je verhalen zijn helemaal lezen. Dan denk je, nou, ik weet niet waarom, hoor. Echt waar, ik begrijp er helemaal geen hout van. Eigenlijk is het dit. Het gaat niet om Simson, het gaat om Gods trouw door hem heen. Daarom staat hij daar. Het is God zelf. En daar hebben wij het, daar moet je het altijd van hebben. En je ziet hier dus dat God hem gebruikt en verder gaat. Maar wat er tegelijkertijd ook in staat is dit. Simson heeft door de kracht van de geest de brullende leeuw overwonnen. Hij realiseert zich dit echter niet, want hij volgt nog steeds zijn eigen weg. Het verandert hem niet. En als je dit plaatje ziet, zou er ook weinig gebeuren. Ik heb er deze bewust bij gezet. Die leeuw is Christus zelf. Ja, ik denk, ik had even tijd over. Ik denk, leuk. Maar plaatjes komen dus ook blijven hangen. En dan gaat het om het kruis. En weet je wat er dan gebeurt? Daar is het niet geëindigd. We hebben de opstanding. En ik heb die plaatjes zat te denken, zal ik hem weghalen? Want het kruis over die leeuw is wel mooi. Ik denk, ik haal hem weg. Weet je waarom? Vorige keer ook gezegd. Jezus leeft. We hebben daarnet zitten zingen tegen een levende Heer. Nu ook. En dadelijk, als hij dadelijk naar huis gaat, leeft hij. Hij leeft. Dan moet er iets gaan borrelen. Dat je denkt van, waarom ervaar ik hem dan niet meer? Waarom? En dan komt er misschien een verlangen die de Heer zegt, ja, maar waarom zoek je me niet? Gewoon met een liefdevolle stem. En helemaal niet, waarom zoek je me niet? Zoals wij het vaak ervaren. Maar gewoon, joh, kom dan bij me. Als jij naar mij toe komt, kom ik naar jou toe, zegt Jacobusbrief. Ja, ik hoop dat dat een beetje gebeurt. Wie Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeert aan het kruis geslagen hebben gelezen. Wanneer de geest ons leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons leidt. En niet denken van, het is mijn eigen weg. Als de geest ons leidt, laten we ook die weg gaan. Dat betekent dat je hem ook moet verstaan. En ik denk dan, maar dat is puur vanuit mezelf, hè? Bij u is het misschien iets anders. Ik moet dus meer tijd creëren in de stilte, zodat ik zijn stem hoor. Ik moet meer tijd in gebed zijn, zodat er een ruimte ontstaan wordt, zodat God tot mij kan spreken. Want als je maar doordendert, ook met mooie studieschrijven en al die dingen, ben je alleen maar bezig. Wees stil en weet dat ik God ben. Soms moet je gewoon momenten hebben. En jullie wonen hier op de perfecte locatie. Strand! Je wil niet weten hoe vaak ik gewoon op strand gelopen ben, hoor. Ook als jongere, serieus. Liep ik gewoon. Ook al was ik ook een beetje depressief rond, maar dat heb je in die leeftijd. Maar dan liep ik wel op strand gewoon te denken, wat wil ik nou, Heer, wat wilde in dat grote ding? En oh, Heer, wilt u me gebruiken? Weet Dikker, gewoon, je bent bezig met de Heer. En dan creëer je een ruimte. En dan komen we bij het laatste, het raadsel. Simson gaat van kwaad tot erger. Simson zit bij de Filistijnen, zoals Psalm 1 vers 1 zegt. Hij zit aan de tafel van de spotters, letterlijk. Want hij heeft maaltijd met ze. En het verwijst naar het feest wat hij daar doet. Het feest in die tijd was ook altijd met drinken. En we lezen dat ook zoals het gebruikelijk was. Ook daarin verbreekt hij weer de belofte. Want we lezen het niet, maar zou hij nou helemaal niks gedronken hebben? Nou oké, we geven hem de voorkeur van de twijfel. Op zijn eigen huwelijkfeest drinkt hij geen alcohol. Hij trouwt wel met de Filistijnse. Hij doet wel alles fout, maar dat doet hij misschien niet. We weten het niet. Maar het gebeurt wel rondom hem heen. In de verbintenis met de vijand. Het huwelijksfeest is volgens de gebruiken van de Filistijnen, want er staat, want zo deden de jonge mannen. Een feest waarbij de wereld mee kan doen. In overeenstemming met de normen en waarden van de Filistijnen. En wij zouden zeggen, nou, maar iedereen doet het toch. In hoeverre laten wij ons soms meenemen in situaties en misschien wel Halloween. Dat we denken, ja jongens, het is Amerikaans feest. En het komt ook van de heilig of zo. Hè? Weet je, dan gaan we het feest relativeren en weet ik het allemaal. Er zit gewoon een gigantisch gevaar aan. Maar we accepteren sommige dingen als christen, als we zijn en we vinden het goed. Dat kan nog, want dat valt buiten ons leven vaak. Maar misschien ook in ons eigen leven. En dan krijgen we het raadsel. Daar zal ik heel kort in zijn. Hij zegt, uit de eten komt voedsel en uit de sterkte komt zoetigheid. Eigenlijk gebruikt Simson de ervaring van Gods geest en gebruikt hij het tot vermaak voor de vijand. Want die hele raadsel ging wat hij gedaan had bij de leeuw. Ik dacht toen, wist hij wel dat hij gebruikt werd door God? Of is hij zo sterk geworden in al die tijd dat Gods geest wel over hem valt en hem gebruikt daarin, maar dat er misschien gewoon een normale situatie was in zijn leven. We weten het niet. Maar het zou best eens kunnen. Want in hoeverre doen wij gewoon dingen gewoon die we nog geen eens bewust meemaken, dat God ons wel gebruikt. Ik mag hopen dat we een relatie met hem hebben en dat je gebed dit is. Heer, bereid mensen voor in mijn leven die ik mag ontmoeten. Je moet dat gebed eens gaan bidden. Dus gewoon, Heer, wilt u mensen voorbereiden die ik mag ontmoeten? En dan ervan uitgaan dat jij iets mag delen. Op jouw niveau, op jouw gave of weet ik het. Ga gebeuren, 100%. En dan ga je het herkennen en dan is het misschien niet zoals Simson. Dat je de dingen ook gewoon, misschien over dingen die gebeurd zijn in de gemeente of in je eigen leven. Dat je er eigenlijk misschien niet met vermaak, maar eigenlijk te makkelijk over praat. Dat we het inderdaad nog herkennen. Kijk eens terug naar je eigen leven. Kijk eens terug naar het switchen van je werk. Dat je denkt, bijzonder dat dat gedaan is. En dat je een huis kocht, weet ik wat het is. Of dat er iets gebeurde in je eigen relatie. En dat je denkt van, Heer, dat was u. Ik heb het nog ineens gezien. Kan heel goed mogelijk zijn. Het raadsel wordt door dreiging verkregen. Moet je je voorstellen, als je hebt zijn huwelijk, hè? En dan gebeurt er, de volksverloten, zegt zijn vrouw. Dus ze verbindt zich nog steeds met haar volk, maar dat is logisch. Zegt, mijn volksgenoten, wil je mijn arm krijgen? Arm maken. Let ook op hoe ze het zeggen. Als je het niet zegt, verbranden we jou en je hele huis. Lekker volk heb je uitgenodigd op je bruiloft. Maar dat gebeurt er allemaal wel. En er staat dat Simson echt aan zijn hoofd gezeurd wordt. In de andere vertaling staat tot stervens toe. Zo zat werd hij ervan. Nou weet ik dat vrouwen soms kunnen zeuren. Maar zo zeuren. Het valt me op dat heel veel mannen nu lachen. En vrouwen kijken me niet zo lief aan nu. Maar nee, maar goed, flauw. We zeggen. Precies. Mijn vader zei altijd van, jongen, je kan beter je vrouw gelijk geven, want ze wint toch. Nee hoor, dat zei hij als grapje. Maar dat deed hij altijd. Maar je ziet hier wel dat ze constant door blijft zeuren. En zover dat hij het antwoord geeft. Eventjes verder door. Zelf even lezen gewoon een mooi verhaal over Delilah. Is hetzelfde. Hij maakt dit mee en dan gaat hij weer in een huwelijk, of in een relatie stapt hij eigenlijk. Wij zouden het samenwonen noemen. Gebeurt weer hetzelfde. Dus hij is hardleers. En dan zeggen de mannen, wat is zoeter dan honing en sterker dan de leeuw? Als we dit zien in de context van de bruiloft, is het antwoord de vrouwelijke aantrekkingskracht. Wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw? En ze geven eigenlijk indirect aan waar ze het antwoord vandaan hebben. En dat blijkt ook wel, want Simson die zegt gelijk, jullie hebben met mijn vader geploegd. Daar bedoelt hij gewoon eigenlijk mee, jullie hebben mijn vrouw gewoon gebruikt. En dan verandert alles. En dan wil hij er niks van weten. En wat gebeurt er dan? Hij slaat 30 mensen dood. Het conflict breidt zich uit. Het raadsel vanuit Simson gezien brengt alleen maar ellende. En dat is het hele verhaal wat we nu even vanmorgen naar gekeken hebben. En weet je wat ik zo mooi vind? Eén klein detail wat ik mooi vind. Op weg naar de trouwerij bezoekt hij de plaats waar hij de leeuw heeft gedood. En daar ziet hij een bijenzwerm die in het lichaam van de leeuw honing heeft gemaakt. De leeuw, zijn vijand, geeft zoetigheid zegen. Zijn vijand die voor hem staat, die wij gezien hebben als een beeld van de brullende leeuw, die is gedood door Simson. En in dat opzicht, eventjes los van hoe Simson geleefd heeft, alles wat Simson doet, doet de Heer niet. En dat is die tegenstelling. Maar als we dan het raadsel even wegverhalen, we gaan weer terug hierheen, laat ik het toch nog een keer zien. Want een prachtig lied trouwens hebben we gezongen over Laat ons Christus zien. En ik denk dat elke preek daarop uit moet draaien. Anders ben je morele dingen aan het vertellen. En het gaat allemaal uit eigen kracht. Maar je moet eindigen bij de Heer. En als je dan ziet van, er is een leeuw, dat is de vijand, die wordt gedood door Christus zelf. En door zijn dood mogen wij toegang hebben tot zijn beloofde land. Mogen wij genieten van de zegen. Letterlijk de honing pakken, dat het uit je vingers heen druipt. Nou ben ik zelf niet zo favoriet van honing, maar het schijnt wel mega gezond te zijn. Maar het is wel een prachtig beeld. Want beloofde land sprak er dan, hè, overvloedig van melk en honing. Dus daarin, en we hebben niet tijd om alles door te nemen, dat doe ik ook niet. Maar daarin ligt wel een hele mooie boodschap. God die gewoon doorgaat. De boodschap voor ons vanmorgen is denk ik deze. Lopen wij nog steeds op de weg die de Heer wil dat we lopen? Zonder nou helemaal gestrest te raken en in paniek te raken. Dat je denkt, doe dit of dat fout. Maar gewoon voor jezelf, is het mogelijk om nog meer de Heer te volgen? En weet je waarom ik dat ook een beetje zeg? Hierom. Ik hoop dat ik het zo snel kan vinden. Volgens mij zongen wij het lied. Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar u, naar u alleen. Toch? Volgens mij zongen die er net, als het goed is. Als wij u zien, Heer, geeft u kracht om op te staan. Wij mogen vrij van angst en schaamte in uw huis binnengaan. Hebben die gezongen of niet? Of nee, het was 684. Deze was het. Of had ik het nou door elkaar? U bent adembenemend. Ik weet het niet meer, zie je? Daarom zei ik het. Ik had er wel eentje. Ik zit op de verkeerde bladzijde, jongens. Nee, het was deze. 481. Ik aanbid u. Even, die hè? Die hebben gezongen, juist. Met heel mijn hart. Ik verhoog u met al mijn kracht. Heer, ik zoek u. Wil zijn waar u bent. Heer, ik volg u. Wil gaan waar u mij zendt. Mijn vraag is, doen we dat dadelijk ook echt als we naar huis gaan? Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. Kom met uw kracht, o Heer. Vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. Enzovoort, enzovoort. We hebben heel vaak gezongen, hij is Heer. En daar eindig ik mee. Mijn verlangen is voor mezelf. En daar ben ik nog lang niet gekomen. Dat zien we pas aangezicht tot aangezicht bij hem. Hè. Dan ben je helemaal bij hem. Maar dat je denkt, van, is het mogelijk om nog meer van de Heer te ervaren? Van dat wat ik ervaar. Ik wil niet zeggen dat dat veel is. Maar dat je vrijmoediger wordt. En dat we ook echt veel duidelijker Gods gaan zien werken door mezelf heen en door anderen heen. Dat ik gewoon werkelijk zie dat mensen veranderen door het gesproken woord. En het gaat niet om dat ik het zie, hè, maar je snapt wat ik bedoel hopelijk. Dat ik op mijn werk dusdanig invloed heb, dat ze misschien mij vergeten. Dat maakt me geen bal uit. Maar dat de woorden die ik zeg, dat die blijven hangen en dat God ze verder gaat gebruiken. Dat we zo'n geloof hebben dat onze kinderen de Heer Jezus gaan volgen. Hangt niet van ons geloof af, begrijp me goed. Maar dat er een verlangen komt, dat we bereid zijn om inderdaad meer tijd te besteden. Ik wil de Heer kennen. Ik wil hem volgen. Ik wil niet zoals Simpson mijn eigen weg gaan. Ik wil strijdend in het gebed, samen. Prachtig voorbeeld, ik ga hem gebruiken van je. Dus dat weet je nu al, ik krijg daar toestemming voor. Ik zal je naam gebruiken, Piet. Nee, ik zeg meestal eerder wie hier naartoe komt. Maar dat is het wel, dat je samen met elkaar bent en dat je zegt, dan ga de Heer prijzen. Onder het liederen, ik vond het echt fantastische liederen die we zongen. Ik zei daarnet nog, eigenlijk zouden we een uur kunnen gaan zingen. Gewoon zingen. Gewoon de Heer groot maken. Gewoon bij elkaar komen. De Heer Jezus proclameren over deze stad. Al die duisternis die geweest is, in het licht brengen. Jezus is overwinnaar. Of leven het alleen in het verleden? En geloven we het voor onze redding? Zijn we zo blij, maar daar stopt het eigenlijk mee. Nou, dat is mijn verlangen. Ik wil meer van de Heer zien. Ik wil zien dat deze gemeente groeit. Niet om te zeggen van, goh, wat is de gemeente dan weer goed? Maar het is zijn koninkrijk. Hij is gekomen om mensen te redden van de verlorenheid. Hij wil mensen te brengen bij zichzelf. Daar gebruikt hij ons voor. Dat is mijn verlangen. Ik hoop ook uw verlangen. En misschien wel in uw familie of wat dan ook. Ik hoop dat het geloof groeit. Dat de hoop groeit. Dat je denkt, het is raar, er klopt iets niet. God is zo groot. Waarom is er dit dan niet? Dat is mijn hoop. En dan gaat God er wel verder mee. Ik ga niet vertellen hoe en wat. Doet hij zelf. Vader, we willen zo'n zegen vragen, Heer. Dat wat, ja, het is altijd moeilijk wat je op je hart hebt, of hoe we dat ook noemen of zeggen, Heer. Kan je dat overbrengen? Maar het is uw geest, Heer, die kracht geeft aan de woorden van uw woord. Het is uw geest, Heer, die onszelf aanspreekt in de dingen in onze gedachten. En Heilige Geest, we vragen u zo, Heer, wilt u verder met ons gaan? Trek ons uit boven deze maatschappij. Wij zoeken het hogerop, zegt de Colossensebrief. Heer, dat we gewoon letterlijk zien wie we zijn. Wie we geroepen zijn, Heer, geroepen heiligen, apart gezet door u, getrokken uit de duisternis van de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. En we zijn er maar wat blij mee. Maar Heer, leer ons om eruit te leven. Leer ons om te proclameren. Leer ons, Heer. En eigenlijk is dit misschien de vraag. Geef ons geloof. Geef ons geloof in de grote opstandingskracht van wie u bent. We hebben ooit een moment gehad dat we u geloofd hebben. En stonden we voor het kruis. En u gaf de wedergeboorte. U gaf uw geest. Geef ons nieuw geloof. Dat we niet zoals Simpson, Heer, de dingen verkeerd zullen doen. Maar dat we wel zoals Simpson, Heer, als in die geloofzelden, misschien daar, nou ja, niet tussen staan, dat zullen we maar niet zeggen. Maar dat we eens bij u zullen zijn, Heer, en van de dingen mogen terugzien wat u door ons gedaan heeft. Het gaat niet om ons, maar het gaat om u. We hebben dingen gezongen, Heer, dat we u willen volgen, u groot willen maken. We hebben het van u nodig. En ik bid u zo, Heer, bouw uw koninkrijk. Bouw uw koninkrijk hier in de Hoek van Holland, door alle gemeentes die samenkomen in uw naam. Maar ook hier. Want vaak hebben we het zo, het mag overal, Heer. Maar we hebben hier een groep mensen die u bij elkaar gebracht heeft, die u zoveel lang al trouw bent. En ik bid u zo, Heer, dat u hier ook mensen wilt toevoegen tot bemoediging. Mensen wilt toevoegen, Heer, met gaven die deze gemeente nodig heeft om elkaar te bemoedigen. Mensen wil toevoegen, Heer, omdat ze gewoon gered worden van tijd en eeuwigheid. Letterlijk nieuwe gelovigen. Omdat dat het is waar u voor gekomen bent. We leven in een maatschappij die ver van u weg is. Maar u bent groter. Heer, we vragen dit met een hart vol verlangen. En we vragen u, Heer, of u ons zo wil zegenen de komende week. Tot eer en glorie van u. Vragen we in Jezus' naam. Amen.